gaan met elkaar lezen uit Markus 10, vanaf vers 13. Maar eerst gaan we met elkaar zingen uit Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Goede tieren vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open, weer steeds alle smart. Psalm 33, vers 11. Lezen uit Markus 10 vanaf vers 13. Markus 10 vanaf vers 13. En zij brachten kinderkens tot hem, opdat hij hen aanraken zou. En de discipelen bestraften degenen die hen tot hem brachten. Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want ter zulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo u het koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kinderke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving hen met zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelve. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel. Wij danken u ootmoedig dat u ons hier vanavond weer bij elkaar gebracht hebt. Dat u in uw verdraagzaamheid en in uw taai geduld niet met ons hebt gehandeld naar onze zonde. Want o Heer, dan waren wij hier niet geweest. Als u dat grote gedenkboek wat voor uw aangezicht is, toch eens zou inzien en met ons zou gaan handelen naar al datgene wat wij hebben misdreven. O Heer, dan is het verloren. Dan is het kwijt. Dan is het voor eeuwig kwijt. En Heer, zo staan wij en zo zitten wij hier met onze kinderen. Zo zijn wij hier, Heer, hoofd voor hoofd en hart voor hart, verloren zondaar. En niet alleen wij, maar ook onze kinderen. Het zijn van nature kinderen des torens. Van nature zijn wij allen allerhande ellendigheid. Ja, de verdoemenis zelf onderworpen vanwege al onze zonden. O Heer, waar moeten we dan blijven? Waar moeten we dan heen, Heer? Waar zullen we dan blijven met onze hemelhoge schuld? Waar zullen we heen gaan met onze kinderen? O God, waarheen? Maar wat een wonder dat we vanavond het mochten lezen uit uw woord. Dat er vaders en moeders waren die het geleerd hadden waar het heen moest. Voor zichzelf en voor hun kinderen. Naar de Heer Jezus. Zij brachten hun kinderen tot Jezus. O Heere, waar brengen wij onszelf? Waar brengen wij onze kinderen? O Heer, als wij door uw Heilige Geest niet worden onderwezen, als wij door uw Heilige Geest niet worden overtuigd van zonde, van onszelf, maar ook van onze nakomelingen, als wij door uw Geest niet worden onderwezen, dat uit een onreine nooit een reine zal kunnen komen, en dat daarom de zonde van Adam al de mensen is doorgegaan en ook onze zonde weer als erfzonde zijn overgegaan op onze kinderen. O Heer, dan vluchten wij nooit tot u. Maar leer het ons dan vanavond, Heer, voor het eerst en steeds weer opnieuw om het leven buiten onszelf in de Heer Jezus Christus alleen te zoeken. In dat dierbare Lam van God, wat de zonde der wereld wegneemt. O Heer, wat een tedere woorden hebben we vanavond gelezen. U omving hen met uw armen. Mogen wij zo vanavond kruipen tot u komen. Terwijl we hier staan en hier zitten. Met de koorden van veroordeling om onze hals. Hier zijn we, Heer Jezus. Verloren. Zondig. Ellendig. Verdoemelijk en vervloekt. Maar wij komen tot u omdat u de woorden van het eeuwige leven hebt. O Heer Jezus, sla uw armen om ons en om onze kinderen heen. Leg uw milde hand eens op ons hoofd en zegen ons. O al goede zaligmakers, zegen ons en de onze. Want wie u heeft, die heeft genoeg. Maar wie u niet heeft, heeft niets. Wat baat het ons dan als wij de hele wereld zouden gewinnen en schade zouden lijden aan onze zielen? O Heer Jezus, kom er dan vanavond bij. Door uw Heilige Geest in spreken en in luisteren. Wil ons vanavond helpen in het spreken. U kent ons wel. U weet dat wij daar niet toe bekwaam zijn. Maar ach, geef het, Heere, ondanks ons, omdat u het beloofd hebt, tot aan de volleinding der wereld, en nog is het einde niet, om Jezus wil. Amen. We zijn vanavond gekomen bij de negende lezing over de Dordtse leerregels. En wat mij persoonlijk altijd kan dienen, is om steeds de hoofdlijn wat helder te houden. Wat scherp te houden, wat hebben we nu behandeld? Welke gang hebben we nu gemaakt door de Dordtse leerregels heen? En waar zijn we nu beland? En wat wacht dan weer op onze verklaring vanavond? Ik zou daarom vanavond willen proberen, ook omdat we de vorige keer geen lezing hebben kunnen houden, om even weer de lijn wat scherp te zetten voor ons. We proberen dat om dat niet al te uitvoerig te doen, maar toch wel wat de hele lijn te mogen schilderen. Het eerste artikel wat we met elkaar hebben overdacht, dat ging over het feit dat niemand van ons te verontschuldigen is. We hebben gehoord dat het recht van God maakt dat wij van nature in zonde en vervloeking liggen en dat God geen onrecht zou doen als hij ons daarin zou laten liggen. Dat leerde ons het eerste artikel. Het tweede artikel wat we hebben behandeld met elkaar is dat terwijl wij daar liggen in die totale verlorenheid, u hoort daarin ook hè, die vijf pijlers van de reformatorische leer, hè, de totale verdorvenheid, terwijl wij daarin liggen, kwam het tweede artikel als een heldere lichtstraal van het heilige evangelie, dat de liefde Gods geopenbaard is door zijn enige geboren zoon te zenden in deze wereld. In die totale verdorvenheid zond God zijn zoon. Toen in artikel 3 hebben we met elkaar gehoord dat Christus niet alleen gekomen is om de gerechtigheid, de zaligheid te verwerven, maar dat hij ook een middelaar is, niet alleen van verwerving, maar ook van toepassing. En dat hij daarom ook goedertierenlijk verkondigers uitzendt om die zeer blijde boodschap van verzoening door voldoening, van genade door recht, te doen verkondigen. Opdat de mensen tot het geloof gebracht zouden worden, zendt God goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Vervolgens hebben we gehoord in artikel 4 dat de uitwerking van die prediking tweeërlei is. Die prediking vindt geloof en ongeloof. Er zijn er die dat evangelie van God geloven en er zijn er die dat evangelie van God niet geloven. Degene die het niet geloven, op diegene blijft de toorn van God. Maar degene die het aannemen en die de zaligmaker Jezus Christus met een waarachtig geloof omhelzen, die worden van de toorn van God bevrijd. Van het verderf verlost en begiftigd met het eeuwige leven. Vervolgens in artikel 5 is de vraag gesteld, als die prediking dan geloof en ongeloof vindt, wat is dan de oorzaak van dat geloof? Hoe kan het nou dat er mensen zijn die geloven? Toen hebben we gehoord dat dat geloof een gave van God is. Een genadige gave Gods. We hebben ook gehoord dat degenen die niet geloven, dat het van diegenen schuld is. Dus wie gelooft, gelooft door de gave Gods, het geschonken geloof. Terwijl het ongeloof, als die prediking in ongeloof wordt aangehoord, als die evangeliebediening wordt verworpen, dan is dat schuld. Toen zijn we aangekomen bij artikel 6, want als dan het geloof een gave Gods is en het ongeloof schuld is, wat maakt dan dat God sommigen in de tijd begiftigt met het ware zaligmakende geloof? En toen zijn we dat heilige land betreden, waarin we kennis hebben gemaakt met die zaken die gaan over Gods verborgen welbehagen, over Gods verkiezend handelen. Dat het geloof een vrucht is van de verkiezing, dat dat voortvloeit uit het eeuwige besluit van God. Vervolgens hebben we bij artikel 7 stilgestaan, de laatste twee keer. Hoe heeft God verkoren? Hij heeft uitverkoren in Christus. Ik heb het de laatste keer heel nadrukkelijk gezegd. Hè, er is uiteindelijk één uitverkorene. Dat is Christus. En al degenen die verkoren zijn, zijn uitverkoren in Christus. En daarom gaat ook maar één de hemel in. Dat is Christus. En al degenen die met hem verenigd zijn, die één plant zijn geworden in de gelijkmaking zijns doods en in de gelijkmaking zijner opstanding, die gaan met hem in. Misschien herinnert u zich nog wel die beelden van die hoge priester. Er mocht er maar één in, tot in het heilige der heiligen. Op zijn borst droeg hij die edelstenen die die stammen van Israël symboliseerden. Dat liet zien dat de hoge priester Christus gaat in en al degene die hij op zijn hart draagt. Artikel 8 handelt, en dat wil ik vanavond wat kort afdoen. Artikel 8 handelt over dat er maar één verkiezing is. De remonstranten leren dat er menigerlei soorten van verkiezing waren. Sommige waren verkoren om bijvoorbeeld bij de kerk te horen. Sommige waren verkoren om het ware geloof te ontvangen. Maar die waren dan weer niet verkoren om zalig te worden. Want je kon wel het geloof hebben, maar toch uiteindelijk afvallig worden. Je geloof weer verliezen en dan toch nog verloren gaan. Er was ook volgens de remonstranten een verkiezing in de zin dat je het geloof kreeg en ook de volharding en dat je uiteindelijk zalig werd. Nou, door zo'n onderscheid aan te brengen in de verkiezing, zeggen onze vaderen, maak je eigenlijk de hele verkiezing krachteloos. Want wie in Christus verkoren is, wordt zeker zalig. Dat wilde onze vaderen overeind houden, vasthouden. Vervolgens artikel 9, daar hebben we het ook al eerder over gehad, is dat die verkiezing, die rust niet op een voorgezien geloof. Het is niet zo dat God van eeuwigheid de tijden overzien heeft en gezien heeft wie van ons in de tijd zou geloven en dat God diegenen die in de tijd geloven zouden dan heeft uitverkoren. Onze vader zegt heel kernachtig, God heeft niet uitverkoren om het geloof wat u hebt en daarom uitverkoren wordt, maar u wordt uitverkoren tot het geloof. Het geloof is een vrucht van de verkiezing. Dus dat laat zien dat die verkiezing, dat is een verkiezing uit het ganse menselijke geslacht in dezelfde verlorenheid liggend. En er is geen enkel onderscheid. Wat is dan volgens artikel 10 dan wel de grond van de verkiezing? Dat is het eeuwige, vrije welbehagen van God. God wil genadig zijn. Hij wil zich een kerk formeren die zijn lof zal verkondigen. En dat is de enige grond van de verkiezing. In artikel 11 krijgen we dan nog kort een les dat de verkiezing onveranderlijk is. Als u dus, wat in artikel 12 terugkomt, als u dan dus de verzekering in uw leven mag ontvangen dat u uitverkoren bent, omdat u mag zien dat de werking van de Heilige Geest u het geloof heeft geschonken, u bent verenigd met Christus door het geloof, dan is dat alleen maar een troostwetenschap als die verkiezing onveranderlijk is, als dat zo blijft. Dat leert ons artikel 11. Die verkiezing is onveranderlijk. Die hij verkoren heeft, worden zeker, zeker zalig. Artikel 13 vraagt dan naar de vrucht van deze verkiezing. Wat, daar hebben we het ook al eerder over gehad, hè? Wat is de vrucht van de wetenschap dat je verkoren bent? Want de remonstranten zeiden, ja, als er een verkiezing is en je weet zeker dat je verkoren bent, ja, dan ga je slordig leven. Want ja, dan maakt het toch niet uit. Je wordt toch zalig, dus dan kun je net zo goed van dit leven genieten. En dan ga je daarna de hemel in, heb je twee hemels. Hier en daar. En onze vaderen zeggen, nee, dat klopt niet. Het gevoel van de verzekerdheid van deze verkiezing heeft een vrucht. Als u overtuigd bent dat u verkoren bent, dan heeft dat vruchten in uw leven. Namelijk verootmoediging, aanbidding van God, het hartelijke verlangen om van nu voortaan heilig voor God te leven, om je leven te reinigen. En om hem, dat is misschien wel een van de meest tere zinnen uit de Dordtse leerregels, om hem die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, wederom vuriglijk te beminnen. Wie inzicht mag krijgen dat hij van eeuwigheid verkoren is. Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Met koren van goede tierenheid. Wie dat mag geloven, die krijgt een hartelijke verlangen en een vurige liefde om hem liefde terug te bewijzen. Als dat niet zo is, dan is het mis. Artikel 14 wordt de vraag gesteld, behoort die verkiezing nou een plaats te hebben in de prediking? Nou, daar hebben we het ook over gehad, hè? Dat heiliglijk en godvruchtiglijk op de juiste tijd en de juiste plaats een plek moet hebben in de prediking. Zeker niet als het begin van de prediking. Niet de verkiezing voorop, waardoor de roeping wordt beknot. Alsof God alleen maar de uitverkorenen roept tot zaligheid en niet alle mensen welmenend worden geroepen, zoals onze Dordtse vaderen zeggen. Maar die verkiezing heeft een plaats als trooststuk van de kerk, weet u het nog? Eerst moet Romeinen 1 tot en met Romeinen 8 worden doorleefd. Wil Romeinen 9 tot en met Romeinen 11, waar het gaat over de verkiezing, haar troost bieden. Dat is de plaats waar de verkiezing hoort besproken te worden. Artikel 15 wijst ons erop dat niet alleen de verkiezing, maar ook de verwerping een plaats dient te hebben in de prediking. Omdat de mensen moeten worden voorgehouden dat er een mogelijkheid van zalig worden is, maar ook dat degene die niet geloven, verloren blijven. En dan, als dit allemaal behandeld is, hebben we dat ook meerdere keren aangegeven. Artikel 16, dat zoekende zielen, die God zoeken in al hun zielsverdriet, die niet kunnen zeggen dat ze uitverkoren zijn, die niet de zekerheid van het geloof hebben, dat diegenen niet hoeven te vrezen. Dat die zich niet onder de verworpenen mogen rekenen. Die mogen niet zeggen, ik ben vast wel verworpen. Ik stop wel met zoeken. Want het helpt toch niks. Als ik uitverkoren ben, dan kom ik er wel. En als ik niet uitverkoren ben, kom ik er toch niet. Het helpt niets. Diegenen moeten vlijtiglijk voortgaan. De middelen blijven waarnemen. En naar de tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoed verwachten. Voor diegenen klinkt de Bijbelse boodschap, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Laat u nooit door de duivel hiermee slaan dat er een verkiezing is. En dat daarom de kans van zalig worden zo klein is en waarschijnlijk wel niet voor u. De verkiezing wil voor zoekende zielen juist een poort zijn. Wil juist de weg aanwijzen dat er een mogelijkheid van zalig worden is. Juist omdat er een verkiezing is. En dan komen we bij artikel 18. Ik sla 17 heel even over. Artikel 18. Daar wijzen onze vaderen erop dat wij, nu wij dit allemaal geleerd hebben, dit allemaal overzien hebben, wij niet mogen murmureren. Wij moeten deze heilige zaken, deze verborgenheden, met een godvruchtige eerbiedigheid aanbidden. Wij moeten er stil voor worden en voor buigen. En Gods kinderen moeten met de apostel uit gaan leren roepen, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Tot zover hoofdstuk 1 van onze Dordtse leerregels. Zoals u ziet, we hebben niet alle artikelen stuk voor stuk behandeld. Een aantal wel, maar we hebben steeds vooruitgegrepen op zaken die nog komen zouden. We hebben hoofdstuk 1, denk ik, zo globaal wel besproken. En dan komen we vanavond bij artikel 17, wat we dus nog niet hebben behandeld. En wat ook zich niet laat vangen in die samenvatting die ik vanavond heb gegeven. Laten we deze met elkaar lezen. Hoofdstuk 1, artikel 17. Nademaal wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen, het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in het welk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Tot zover. Toen we begonnen met de behandeling van de Dordtse leerregels, hebben we met u besproken dat leerregels gegeven zijn als een regula fidei, weet u nog? Als om het geloof te reguleren. We hebben gezegd dat zoals de Bijbelboeken gelegd zijn langs de kanon, het richtsnoer, de liniaal, en al de Bijbelboeken die niet aan dat richtsnoer voldeden als apocrief zijn weggelegd, zo hebben onze Dordtse vaderen en onze Nederlandse geloofsbelijdenis en onze catechismus ons een richtsnoer gegeven, een liniaal, waar langs wij onze gedachten, onze theologische overtuigingen, onze Bijbelse kerkelijke visie kunnen toetsen. Dat betekent dus, en dat daar hecht ik vanavond aan om dat heel nadrukkelijk te zeggen, is niet de bedoeling dat wij die artikelen nemen en zeggen, nou, dat vind ik een mooi artikel, dat vind ik wel minder, dat onderschrijf ik hartelijk. Nou, dat deel ik niet met onze vaderen. Zo niet. Dat is geen liniaal. Dan maakt u zelf al uit wat recht is. U bent, als u reformatorisch beleid te zijn, bent u gebonden aan deze formulieren. Ook als ze zeggen wat u niet wil horen. Ook als ze zeggen dat wij, bijvoorbeeld in artikel 1, naar het recht van God verloren zijn. Als onze vaderen zeggen dat God geen onrecht doet als hij ons en onze kinderen in de rampzaligheid zou laten liggen, dan hebben we daar niet iets van te vinden, maar dat te aanbidden, daarvoor te buigen. Als we horen dat God goedertierenlijk verkondigers uitzendt van die zeer blijde boodschap, dan hebben wij daar niet iets van te vinden en te zeggen, nou ja, is dat wel een beetje te optimistisch verwoorden onze vader hoor. Zeer blijde boodschap, nou dat klinkt wel wat evangelisch. Of kan het ook niet wat meer zo? Of nee, maar wij hebben ons daar naar te richten. Dat vind ik echt heel belangrijk. Waarom zeg ik dat? Omdat we leven in een tijd dat we geneigd zijn om onze eigen denkbeelden samen te stellen uit een heel scala aan denkbeelden die beschikbaar zijn. Vroeger was er weinig kennis van bijvoorbeeld andere godsdiensten, andere stromingen. Nu er zoveel informatie beschikbaar is, hebben wij de neiging om daar zelf wat uit te halen en daar samen onze dogmatiek van te vormen. En dat is niet reformatorisch. Reformatorisch is nogmaals, en dan zal ik erover stoppen, dat we buigen voor datgene wat onze vaderen hier hebben beleden. Het is dan ook heel opmerkelijk dat als ik u vanavond artikel 17 voorlees, dat de praktijk van alle dag mij heeft geleerd dat dit artikel nou eigenlijk door ongeveer niemand wordt geloofd. Artikel 17 wordt in de meeste kerken, hij mag misschien blijven staan, maar er wordt hard overheen gepreekt, wordt niet besproken. En als hij toch besproken wordt, wordt gerust zonder enige schroom gezegd, hierin onderschrijven wij de leer van onze vaderen niet. Maar die keuze hebben we niet. Tenminste, als u reformatorisch wilt zijn. We hebben dus te luisteren naar wat hier staat. Dat is het eerste. En als het hier dan gaat in artikel 17 over jong gestorven kinderen, dan heeft dat een oorzaak, dat heeft een pastorale oorzaak. Onze Dordtse vaderen begrepen dat als we zo handelen over de totale verdorvenheid van de mens, over de verkiezing zonder enige voorwaarden, over de beperkte verzoening, niet alle mensen worden zalig, over de onwederstandelijke genade zoals die door de Heilige Geest wordt toegepast. Als we dit met elkaar belijden en we kijken om ons heen en we zien onze eigen kinderen, dan kan de schrik ons om het hart slaan. Maar hoe moet het dan met onze kinderen? Als er een verkiezing is en als er een verwerping is en ik sta bij het wiegje van mijn kind van 1 jaar oud en het is ziek en de koorts raast door het lijfje heen en de dokter wordt erbij gehaald en de dokter zegt, ik weet het niet hoor. Waar moet het dan heen met onze kinderen? Als de vrucht van de verkiezing genoten kan worden door enerzijds het getuigen van Gods geest dat ik een kind van God geworden ben, inwendig. En als anderzijds de zekerheid van de verkiezing wordt afgemeten en wordt vernomen door het zicht op de vrucht van de verkiezing in ons leven. Hoe kan zo'n klein kindje dat weten? Erger nog, hoe kan ik als vader weten of dat kleine kindje daar, wat op sterven ligt, of het zalig is, ja dan nee. En die vraag, die is uiterst actueel, zeker in de dagen van onze Dordtse vader. Toen zo 50% van de kinderen stierf voordat het tot hun jaren gekomen was. Mensen kregen zomaar 9 of 10 kinderen en hadden er 4 of 5 of 6 in het graf liggen. Waar zijn ze? Moeder, christenmoeder, die ongetroost zijt, waar is uw kind? Vader, die aan het avondmaal gaat, die goed van God spreekt, die zijn rust heeft gevonden in Christus. Waar is uw kind? En als we dan alleen maar hebben wat we nu besproken hebben, deze artikelen. En we moeten die gaan gebruiken om te toetsen of dat kindje zalig is of niet. Hoe moeten we het dan weten? Dat weten we niet. Dat is de probleemstelling. Dat is waarom dit besproken wordt. Juist op deze plaats. Vandaag de dag hoor je veelal op dit gebied dan een soort verzoenende opmerking. Ja, we moeten dat laten liggen. Ik vind dat een ontzaglijke opmerking. Ik vind dit een ontzaglijke opmerking. Om tegen een moeder, een christenmoeder, een kind van God, te zeggen, ja, voor uzelf is er zekerheid van het geloof te verkrijgen. En als uw man de Heere vreest, ook voor hem is er zekerheid van het geloof te verkrijgen. Ook voor uw kindje van 13, 14 jaar is zekerheid van het geloof te verkrijgen. Maar die 3, 4 kinderen in het graf, dat weten we niet. Dat laten we maar zo. Ongetroost. Terwijl onze vader iets anders zegt. Dus ik hoop dat u begrijpt waarom het hier staat. In het stuk van de verkiezing. En als onze vader dat dan beschrijven, dan zeggen ze in de eerste plaats dit. Na de maal wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen. Ze zeggen niet wij oordelen vanuit de hartelijke gunning. Zo'n heel klein lief kindje. Zo'n wenende moeder. Zo'n intens verdrietige vader. Je hart zou toch bloeden. Je zou toch direct zeggen, het is goed hoor met uw kind. Toch, dat doet toch de liefde of niet? Maar dat zeggen ze niet. Ze zeggen niet na de maal de liefde van het hart of na de maal de burgerlijke fatsoen toch wil dat. Nee. Na de maal wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen. We moeten altijd de waarheid naar Gods woord oordelen. Toch of niet? tot enige. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, enzovoort, uw woord alleen. En wat zegt dat woord dan? Het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn. Niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond. Dus onze vaderen zeggen, de Bijbel leert ons dat de kinderen der gelovigen heilig zijn. Dat komt u wel bekend voor, hè, uit het doopformulier, toch? Of gij niet bekend dat deze uw kinderen geheiligd zijn? Dat is een de eerste doopvraag die je moet beantwoorden. Of je beleidt dat ze geheiligd zijn. Niet van nature. Hè, in het doopsformulier leren we dat ook. Hè, dat onze kinderen van nature kinderen des toorns zijn. Dus die kinderen zijn van nature niet minder zondig dan andere kinderen. En toch, ze zijn uit kracht van het genadeverbond heilig. En dan heb ik vanavond direct een vraag aan u. Zijn kinderen, zijn die kleine kindjes waar we het nu over hebben, die babytjes, zijn die in het genadeverbond begrepen? Zeg maar, zijn die kinderen in het genadeverbond begrepen? U zegt nou, nee, op het erf van het verbond, nee, dat staat er niet, in het genadeverbond. Lees maar verder. In het welk zij met hun ouders begrepen zijn. Die kinderen zijn dus in het genadeverbond. Dat zegt onze vader. Evenals hun ouders. Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en de zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Omdat ze in het genadeverbond zijn, moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, als ze in hun kindsheid uit het leven worden weggenomen. Dus het staat of valt hier alles met het genadeverbond. Ziet u? Je moet goed lezen, je moet goed leren lezen. He? Omdat ze dus in het verbond begrepen zijn met hun ouders, zo moeten de godzalige ouders daarom, omdat ze in dat verbond begrepen zijn, moeten die godzalige ouders niet twijfelen. Nou, terwijl ik dat zo wat door zat te lezen, toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel opmerkelijk dat in de behandeling van al die 18 artikelen er niet één keer een woord gerept wordt over het verbond. Er staat in al die artikelen niets over. Het gaat in al die andere artikelen steeds over het geloof, toch? Opdat de mensen tot het geloof gebracht worden, zendt God goede tierenlijk verkondigers. Dus scharniert het bij die 17 andere artikelen op het geloof. Die geloofd zal hebben, gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Scharniert het hier bij die kleine kinderen opeens helemaal niet om het geloof. Er staat niks over geloof. Er staat het genadeverbond. En ik kan me voorstellen dat als ik dat zo vanavond nou zou laten liggen, dat u daar niet veel van begrijpt. Ik zou me kunnen voorstellen. En daarom denk ik dat het goed is, nuttig is, noodzakelijk is om met elkaar vanavond stil te staan bij het verbond. Wat is het genadeverbond? Waar die ouders vanwege dat verbond mogen zij vertrouwen en rusten en getroost zijn. Wat is dat dan, dat verbond? Ik realiseer me dat dat vanavond waarschijnlijk niet allemaal gaat lukken. Maar dan moeten we daar maar gewoon, als de Heer het geeft, de volgende keer mee doorgaan. Zullen we daar een begin mee maken? Voor een aantal van u zijn er dingen die misschien wat bekend voorkomen. Aan de andere kant, als ik voor me persoonlijk zie hoeveel studie het heeft gekost om dat allemaal wat helder te krijgen, dan kan het niet zoveel kwaad als u misschien sommige dingen twee keer hoort. Ik wil proberen om door de Heilige Schrift heen wat lijnen te trekken om te laten zien wat het verbond is. Om zo toe te werken naar de vraag, waarom leggen onze vaderen die zaligheid van die jong gestorven kinderen van gelovige ouders nou in dat genadeverbond? We moeten beginnen bij het begin. Het werkverbond. Het is belangrijk om te begrijpen dat wij kunnen God niet kennen dan alleen als hij zich aan ons openbaart. Daar hebben we het vaak genoeg over gehad, hè? God is de onkenbare, oneindig grote, het ontoegankelijk licht bewonende opperwezen, die kunnen wij niet kennen. Dat kan niet. En daarom heeft God manieren gegeven, ik moet zeggen, een manier gegeven om de mensen zichzelf te doen kennen. En dat doet hij altijd, onthoud dat goed, dat doet hij altijd in de weg van een verbond. God handelt altijd met de mensen in de weg van een verbond. Dat deed hij al in de staat der rechtheid. Toen Adam en Eva geschapen waren, ging God met hen een verbond aan. Hij deed zich kennen binnen de band van het werkverbond. Het werkverbond bestond daarin dat zij datgene wat ze moesten doen, zou hen ten leven zijn. En als zij het verbond zouden verbreken door ongehoorzaamheid, door het eten van die boom, dan zouden ze dat verbond verbreken. Nou, u weet het. Het is ontzaglijk dat we dat in één zin moeten afdoen. Maar u weet het, het verbond, het werkverbond is verbroken. Adam en Eva hebben gegeten van die boom. Het werkverbond is verbroken en wat zie je direct? Kennen van God wordt verbroken. Direct. Ze worden uit het paradijs gezet. Uit de dagelijkse omgang met God. Buiten de band van dat verbond gezet. En daar staan ze. Op de aarde. Verloren. En als het zo gebleven was. Dat verbond waarbinnen ze God kenden verbroken zijnde en geen nieuw verbond zou worden opgericht, zouden ze God in der eeuwigheid niet meer kennen. Begrijp je dat? Hun verstand werd verduisterd en ze kenden God niet meer. En wat gebeurt er dan? Dan zoekt God Adam en Eva op. En hoe doet God dat? Hij zoekt hem op, ontlokt hem een schuldbelijdenis en dan gaat God wederom een verbond oprichten met ze. God wil, nou dat is niet klein te krijgen om mensen, God wil dat ze hem weer kennen. En daarom richt hij opnieuw een verbond op, het genadeverbond. Met daarin de belofte dat Christus straks komen zou uit het zaad van de vrouw en dat hij de kop van de Satan vermorzelen zou. En dat verbond, dat genadeverbond, dat krijgt ook een teken. Ik moet heel even terug. Ik heb gezegd dat God zich altijd tot een mens buigt in de weg van een verbond. Ik ben begonnen met het werkverbond. Het werkverbond had ook een teken. Een sacramenteel teken. De boom van de kennis des goeds en des kwaads. En de boom des levens. Dat waren de sacramenten, zegt Calvijn, van het werkverbond. En nu heeft God het genadeverbond opgericht en ook hier wordt een sacrament gegeven. U zegt een sacrament? Jazeker, want ze moesten toch gekleed worden? En God liet dieren slachten, er vloeide bloed, sacramenteel teken, en die vellen werden omgehangen, alles heenwijzend als teken dat Christus straks sterven zou, zijn bloed zou storten en zijn mantel der gerechtigheid zou afleggen om Adam en Eva om te hangen. Begrijpt u? Het genadeverbond. En onthoud nu goed, hè, binnen die band van dat genadeverbond is God te kennen. In dit geval met name in de offers. Hier vindt ook direct, hè, het ontstaan van de offerdienst is direct daar waar God zich openbaart aan Adam en Eva. Want daar vloeit bloed, daar worden de eerste dieren geslacht. God laat zich kennen juist door dat teken van dat verbond. En we zien door de tijd heen dat dat verbond groot begint en zich dan steeds meer toespitst, steeds kleiner wordt. Ik zal dat proberen wat te tekenen. We zien dat dat verbond ten eerste door Kain wordt gepoogd om dat verbond te vernietigen. Kain doodt Abel. Vervolgens gaat dat door op Set. Vervolgens komt die grote ontzaglijke zondvloed en gaat het weer door op Noach. En dan weer vanuit Noach in dat geslacht van Sem. En dan ziet u op enig moment dan versmalt dat verbond, het kennen van God versmalt zich helemaal tot Abraham. God richt zijn verbond op met één man, Abraham. Abraham, jij gaat mij kennen binnen de band van het verbond. Zo wou hij met geen volken handelen. Alle andere volken kenden God niet, want God ging niet met hen in een verbond. Zij gingen allen buiten de openbaring van wie God is, buiten de openbaring van het verbond, verloren. Moet je over nadenken. Ontzaglijk iets. God heeft dat helemaal versmolten, het verbond, tot aan Abraham. En toen God datzelfde verbond van Adam en Eva weer opnieuw oprichtte, dat zeg ik eigenlijk verkeerd, weer bevestigde met Abraham, gaf hij daarbij weer een teken. Weer een bloedig teken. De besnijdenis. Abraham moest besneden worden en al zijn mannelijke nakomelingen moesten besneden worden als teken van dat verbond. Wat liet dat teken zien? Dat er bloed nodig is tot verzoening van de zonde. Vervolgens zien we aan het einde van het Oude Testament zien we dat bloedige teken, datzelfde verbond overgaat, vervuld wordt in Christus en daar gaat de besnijdenis over in de doop. En ook daar zie je weer dat verbond van God maakt dat degenen die bij God horen, die in zijn openbaring delen, in het kennen van God delen, dat diegenen binnen de band van het verbond bestaan. En een ieder die God wil leren kennen, moet zich bij dat verbond voegen. Moet zich bij die gemeente voegen. Alleen degene die in de band van het verbond zijn, die kunnen God kennen. Als we iets meer inzoomen op de betekenis van dat verbondsteken in het Nieuwe Testament, de heilige doop, dan liggen daar een aantal betekenissen in. Ten eerste wil ons die doop wil ons erop wijzen dat wij, zoals wij onder water gaan in de doop, daar vinden wij de dood, dat wij dood zijn in zonde en misdaad. Dat is de eerste les die God leert aan degene die binnen de band van het verbond zijn. U bent dood, zoals u onder water sterven moet, zo bent u dood in zonde en misdaden. Tweede, zoals het water de onreinheid normaal gesproken afwast, zo wijst het doopwater heen naar onze onreinheid. U bent dood in zonde en misdaden en daarbij bent u onrein. En die doop die wil dan ook bij ons dat mishagen aan onszelf opwekken. Dat we onze zonde gaan haten en onze verloren toestand gaan betreuren. Wat wil dat verbond nu eigenlijk doen? Ik probeer dat even samen te vatten, want ik snap dat het lastig is. Maar dat verbond wil God doen kennen binnen een band. En binnen die band is dat verbondsteken wat ons de les wil leren van dat verbond. Dat wij verloren zijn, maar dat het in Christus alleen te vinden is. Calvijn zegt, die doop wil ons als het ware aan de hand leiden tot Christus. Terwijl het ons voor ogen stelt wie wij zijn. Maar nog iets belangrijker. Binnen die band van het verbond is God te kennen, met name door dat verbondsteken. Maar dat verbond, dat geeft nog meer. God geeft hun zijn verbond en woorden. Dus wie binnen de band van het verbond verkeert, krijgt ook te maken met Gods woord. En wat ligt er binnen dat woord? Gods verbondsgeheimenissen, Gods beloftenissen. Dus waar deel je in als je binnen de band van het verbond bent? Dan deel je in de beloften van God. Dat moesten die andere volken missen. Die hadden niet de beloften van God. Die hadden niet zijn woorden. Die hadden niet zijn bekendmaking. Wel nu, ik probeer de lijn wat door te trekken naar artikel 17. Als wij dus binnen de band van het verbond geboren worden, dan delen wij allereerst in de openbaring van God. We leren als we opgroeien, leren we dat God bestaat, wie hij is. Krijgen we met zijn woord te maken. Krijgen we met zijn beloften te maken. Dat God onze God wil zijn. Onze catechisme zegt daar iets heel duidelijks over. Ze zeggen, waarom moeten die kinderen gedoopt worden? Omdat ze binnen dat verbond verkeren. En wat betekent dat als je binnen dat verbond verkeert? Dat je evenals de volwassenen de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, wordt toegezegd. Dus als u binnen het verbond van God geboren bent, u bent gedoopt, u leeft binnen de christelijke gemeente, dan zijn de beloften van God u geschonken. Calvijn zegt, en daarom wordt u gedoopt om u zeker te maken dat God u iets heeft beloofd. Wat heeft God ons dan beloofd als wij geboren zijn op de erf van het verbond, als we gedoopt zijn? Wel, zegt Calvijn, God geeft ons daarvan een getuigenis van zijn welwillendheid jegens ons. God belooft aan ons en onze kinderen dat hij welwillend is, genadig is om onze zonden te vergeven. God belooft dat aan u allemaal. En hij belooft dat ook aan onze kinderen. Hij belooft ons dat hij ons van onze zonden wil verlossen, niet minder dan hij aan onze volwassenen belooft, zegt onze catechismus. Daarvan wil God ons in de doop en in dat teken van het verbond zeker stellen. Dat als u nou 17 artikelen gehoord hebt over de uitverkiezing, dat u misschien wel bent gaan wankelen en mismoedig bent geworden. Kan ik nog zalig worden? Ja, want u hebt aan uw voorhoofd het teken van het verbond, wat heen wijst op de beloften van God dat hij u zalig wil maken. Dat is de doop. Mag ik het nog eens anders zeggen? Calvijn zegt, als een kindje geboren wordt binnen de band van het verbond, als hij gedoopt wordt, Daar maakt God tussen ons en zichzelf een contract. Waarin de Heere belooft dat hij zal doorschrappen en uitwissen alle schuld en straf die wij door te zondigen op de hals gehaald hebben. En dat hij ons verzoent in zijn enig geboren zoon. Even terug naar dat kindje. Wat daar ligt van een jaar oud. Waar de koorts door het lijf giert. Wat op de dood afgaat. En de ouders staan daarbij. En die zeggen: het is gedoopt. Het is binnen de band van het verbond geboren. En God heeft ook aan dit kindje beloofd. Dat hij wil doorschrappen en uitwissen alle schuld en straf die dat kindje alleen al door de erfzonde op de hals heeft. God wil uw God zijn. En de God van uw zaad zijn. En de God van dat hele kleine kindje zijn. Onze vaderen gaan hier zo ver in. En daar ben u niet gewend, maar dan moeten we dan maar leren. Ze gaan er zo ver in, dat ze zeggen: God schenkt ons, biedt ons in de prediking de zaligheid in de beloften aan. Die wordt ons en onze kinderen in de beloften geschonken. Zo nabij, dat u ze alleen nog kunt verwerpen, van u kunt werpen. God brengt ze zo dicht bij ons en bij onze kinderen dat wij ze door het ongeloof moeten verwerpen, van ons moeten werpen. Zij maken onderscheid tussen schenking en deelachtigmaking. Moet u vanavond heel goed onthouden. In de prediking wordt de zaligheid in de beloften geschonken. Maar u krijgt er alleen deel aan, deelachtig making, als u die door het ware geloof aanneemt. Ik kan me levendig voorstellen dat u denkt: waar gaat het vanavond heen? Maar ik zeg louter wat onze vader ons leren. En wat onze belijdenisgeschriften ons leren. Die zaligheid wordt ons dus geschonken in de prediking, maar ze wordt alleen ons deel wanneer wij het met een waarachtig geloof aannemen. En het geloof is een gave Gods. Daarom zegt Calvijn: hoewel die beloften zo rijk zijn, hoewel die aanbieding zo welmenend is, hoewel het zo dicht aan uw hart gelegd wordt, toch heeft dat verbond Gods, waarin u geboren bent, waarin u door de heilige doop bent verzegeld, geen kracht tot ons behoud als het geloof er niet mee gepaard gaat. Dus u bent ontzaggelijk gezegend met de geboorte binnen de band van het verbond. U bent geboren binnen de openbaring van God. U draagt de belofte Gods. Maar als u dat niet door een waar geloof aanneemt, zegt Calvijn, doet het geen kracht en geen nut. Ik zal u dat nasturen, kunt u het lezen. Bij de inleiding van onze kanttekenaren op het Nieuwe Testament. U kent de kanttekenaren wel, hè? Die stukjes allemaal, naast de Bijbeltekst. Maar ook per hoofdstuk en aan het begin van het Nieuwe Testament schrijven ze een inleiding. En daar vatten ze in een paar zinnen samen wat de inhoud van het Nieuwe Testament is. Moet u eens horen. Dat God zijn Zoon tot een middelaar verordend heeft en het eeuwige leven ons beloofd heeft. God belooft al degenen die binnen de band van het verbond zijn het eeuwige leven. Maar ze schrijven verder, onder conditie, voorwaarde, dat wij in hem geloven. Verstaat u het?
Matthew Henry zegt, God belooft dit alles, al die heerlijke weldaden van vergeving van zonde en eeuwig leven, dat belooft God op bepaalde voorwaarden. Hij belooft verzoening, gemeenschap, genadeloon en eeuwig leven op voorwaarden van geloof en bekering en gehoorzaamheid. Dus als u teruggaat, die hele lijn van het verbond, al diegenen waar God zich aan openbaart binnen de band van het verbond, dragen Gods beloftenis. Die al die andere mensen moeten missen. En om dat zeker en vast te maken, was er de besnijdenis als teken en zegel van Gods verbondsbelofte. Is er in het Nieuwe Testament de doop als teken en zegel van Gods verbondsbelofte. Komt God zo dichtbij dat hij ons het eeuwige leven belooft onder één voorwaarde. Het geloof. Begrijpt u nou waarom onze Dordtse vaderen al die artikelen 1 tot en met 16 en 18 voortdurend maar over één ding spreekt? Over het geloof. Worden alle mensen dan wederom zalig zoals ze in Adam gezondigd hebben, vraagt onze catechismus? Nee, alleen degene die hem met een waar geloof aannemen. Ziet u? Dus de rijkdom van het verbond is onuitsprekelijk groot. Tegelijkertijd zijn al die beloften en al die schatten alleen te verkrijgen door het geloof. Daarom ziet u ook dat onze vaderen de uitverkiezing, dat die roeping en die beloften en dat die verbondsgoederen tot alle mensen komen, maar ze laten het op het geloof scharnieren. God schenkt het geloof alleen aan de uitverkoren. Terwijl die beloften tot al de hoorders komen. Dan moet ik proberen om toch wat te gaan naar die jong gestorven kinderen. Als we teruggaan naar dat denkbeeld van zo'n kindje van een jaar oud. Ernstig ziek. Die vader en die moeder staan daarbij en ze zeggen, ach, het kindje is binnen de band van het verbond geboren. Het kindje draagt de verbondsbeloften. God heeft ook aan dit kind beloofd dat hij de zonde wil vergeven. Op voorwaarde van geloof. Maar kan dit kindje geloven? Hoe moet het kindje geloven? Kan dit kindje het verwerpen? Zoals helaas de meeste bondelingen doen. De verbondsbeloften vertrappen, vertreden, verwerpen. Kan dat kindje het aannemen of verwerpen? Nee. Nou zeggen de baptisten, dan moet je het ook niet dopen. Want dan belooft God niks aan dat kind, want dat kind kan er niks mee, dus dan moet je het ook niet dopen. Dat zeggen de baptisten, daarom moet je niet dopen. Wat zeggen onze vaderen? Ik citeer daarbij Guido de Bray, opsteller van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. De gehele fout van deze redenering, dat het kindje niet kan geloven, bestaat hierin dat men niet goed in aanmerking neemt van welk voorrecht de kleine kinderen der gelovigen deelgenoten zijn. Tot de volwassenen, de volwassen verbondelingen, spreekt Christus, indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Maar over de kleine kinderen zegt hij, alzo is de wil niet uw vaders die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat. Zoals wij gehoord hebben, zegt Guido de Bray, kunnen volwassenen de beloften slechts ontvangen door het geloof, terwijl de kleintjes die genieten zonder het geloof. Dus waarvoor de volwassenen de prediking van het evangelie gepaard gaat met bevel van geloof en bekering, waarvoor de volwassenen binnen het verbond de dreiging altijd klinkt: als u die beloften in ongeloof verwerpt, gaat u om eigen schuld verloren. Zo zegt Guido de Bray, zo zeggen onze vaderen. Dat kun je van een klein kind wat niet tot de jaren gekomen is, niet vragen. Je kunt niet eisen van dat kindje dat het gelooft. Dat kan het niet. En daarom, God eist het ook niet van dat kindje dat het gelooft. De kleintjes genieten de beloofde goederen zonder geloof. Onze Dordtse vader, ik zal er volgende keer meer over vertellen. Onze Dordtse vaderen schrijven in de acta daar heel veel over. En ze zeggen onder andere dit: al is het dat God om de erfzonden de kinderen verdoemen mag. God is recht als die ze verdoemt. Nochtans moeten de christelijke ouders van de zaligheid hunner kinderen geenszins twijfelen. Want hun en hun kinderen is de belofte gedaan. Laat de kinderkunst tot mij komen en verhindert hen niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. En ook in Handelingen 2, want u, volwassenen, komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Juist de synodeleden van onze Dordtse synode, die te vuur en te zwaard gestreden hebben voor de leer van de verkiezing en de verwerping, schrijven dit: dat er een verkiezing en verwerping der kinderen, zowel als der volwassenen is, kunnen wij tegen God, die de nog niet geborenen barmhartiglijk bemint en onstraffelijk haat, niet ontkennen. Dus allereerst zeggen ze, als het gaat over alle kinderen in de wereld, gaat Gods verkiezing en verwerping over al die kinderen. Maar aangaande de kinderen der gelovigen, dus die binnen de verbondsgemeente geboren worden, dewijl God uit kracht des genadigen verbonds hun God is, en Paulus dezelfde uit een gelovige vader en moeder, of tenminste één van beide geboren, heilig noemt, en de Heere des hemels verklaart erfgenamen des hemelse rijks, zo zij in hun kindsheid sterven voor de jaren des onderscheids, wij hopen van hen het beste. Dus de kinderen die binnen de band van het verbond sterven voor zij tot hun jaren gekomen zijn, daar hopen wij van het beste. En vervolgens zal ik nog één citaat geven. Ik wil de volgende keer daar wel wat meer nog werk van maken. Van Theodorus van der Groe. Van der Groe schrijft het volgende: indien hun kinderen, zijn de kinderen van de verbondsgemeente, in hun vroege jeugd, het zij voor of na hun doop komen te sterven, moeten zij achten dat dezelfde zalig zijn, omdat zij in Gods verbond geboren zijn. Ontzaglijke rijkdom. Of niet? Ook een ontzaglijk bestreden rijkdom. Het heeft iets onbevattelijks voor mij dat juist ook in onze kringen eigenlijk alles wat ik heb kunnen lezen hierover van hedendaagse schrijvers dit niet beleidt. Er omheen draait. Het verdraait Bijvoorbeeld dat stukje wat ik zojuist lees uit de Dordtse synode, de acta. Wij hopen van hen het beste. En dan zeggen ze, nou zie je wel, ze weten het ook niet, maar ze hopen het beste. Ze laten het eigenlijk liggen, dat staat er heel niet. Misschien wel 20 pagina's waar alle afgevaardigden van alle landen die op de synode aanwezig waren, ronduit belijden dat de kinderen van godzalige ouders die in hun jongheid sterven zalig zijn. Dan kun je niet één zo'n zinnetje gebruiken en zeggen, zie je wel, het is toch niet zeker. Maar waar heeft het mee te maken? En ik wil dat de volgende keer proberen nog eens rustig, uitvoerig uit de doeken te doen, als je mij dat kunt verdragen. Dat heeft ermee te maken dat we het zicht op het verbond kwijt zijn. We zijn kwijt wat het betekent om binnen de band van het verbond geboren te zijn. We zijn kwijt dat God u en mij en uw en mijn kinderen belooft dat hij hun zonde wil vergeven. Dat is voor in de kerk, voor honderden getuigen betekend en bezegeld aan het voorhoofd. U heeft het allemaal gezien. Zo waarachtig, als dat water op het hoofdje van dat kindje komt, zo waarachtig belooft God dat hij de God wil zijn van dat kind. Nog één korte anekdote om dit te illustreren. In de tijd van Calvijn, als kinderen gedoopt werden, dan waren die ouders ervan doordrongen dat God hem beloofd had dat hij hun God wilde zijn. Dus die kinderen werden in het opwassen daarvan breder onderwezen en nader onderwezen. En met dat ze tot hun jaren kwamen waarin ze verantwoordelijkheid kunnen dragen van hun eigen gedrag, jaar of 12, 13, dan kwam de kerkraad langs om te horen. Om de vruchten van de verkiezing op te luisteren. Hoe het kind een gemeenschapsleven met Christus had. Daar gingen ze van uit. Hè? Want als je zulke rijke beloften draagt, hoe kun je dan onbekeerd blijven? Als zo'n kind dan geen vruchten van de verkiezing droeg, sterker nog, als ze zich verzetten tegen de godsdienst, dan voerden ze een gesprek met de ouders. Hoe het toch kon, dat zo'n kind, drager van Gods beloften is, een kind van de verbondsgemeente, geen vruchten van Gods zaligheid vertonen, onderwijzen jullie dat kind wel? Bid je wel met dat kind? Als zo'n kind opgroeide, naar de leeftijd waarop wij nu met elkaar zo ongeveer belijdenis gaan doen, en zo'n kind had rond de 18e of 20e nog steeds geen vruchten van de verkiezing. Weet u wat er dan gebeurde? Dan mochten ze belijdenis van de waarheid doen. Nee. Dan werden ze afgesneden uit de gemeente. Want hoe kun je onderdeel zijn van de verbondsgemeente? Gods beloften is het dragen. En onbekeerd blijven. Dan moet je wel zo vijandig zijn. En zo verstokt tegen God strijden, dat je tuchtwaardig raakt. Begrijpt u? Een totaal, totaal andere blik op Gods verbond, op zijn belofte, op de kinderen. Ik hoop van ganser harte dat we allemaal hiervoor in de schuld mogen komen. Dat we onbekeerdheid hebben gelegaliseerd. Dat we het heel normaal vinden dat onze kinderen onbekeerd zijn. Daar gaan we in principe vanuit. En dat we tegen onze kinderen zeggen, nou bid maar om een nieuw hartje, maar of de Heer het wil, weet ik niet hoor. Terwijl ze Gods beloften dragen. Betekent en verzegeld aan hun voorhoofd. God toont ons in de heilige doop, in het verbond, zijn welwillendheid om u en uw kinderen zalig te maken. Weet degene die zich de verbondswraak over zijn leven afroept, door God ervan te betichten, met eerbied gesproken, dat God het niet meent. En weet u, hè? dan stoppen we. Dan ligt daar zo'n kindje van 1 jaar oud. Dat kan niks. Maar God houdt getrouw zijn woord. En dan gaat zo'n heel klein kindje de hemelse heerlijkheid in. En duizenden volwassenen gaan niet in. Om eigen schuld. Begrijp je nou waarom de Heer Jezus zegt, indien gij niet wordt als een kind, kun je het koninkrijk der hemelen niet ingaan. Mag ik het eens zo samenvatten? Het koninkrijk der hemelen is voor de kinderen. En voor degenen die door genade worden als een kind. En wee ons er als wij die kleine kinderen die nog niet tot hun jaren gekomen zijn, blootstellen aan zoveel wereldzin en zoveel zonde en zoveel ongerechtigheden, dat wij eigenhandig die zielen al vernielen, terwijl ze onder de beloften van God verkeren. Ik kan me voorstellen dat het nog heel niet afdoende behandeld is. Ik heb geprobeerd om er in ieder geval iets van te schilderen. Ik zal u toesturen wat ik heb opgeschreven. En dan hopen we de volgende keer daarmee verder te gaan. Laat ons eindigen. Heere almachtige, heilige God in de hemel. Beseften we toch eens wat het is om geboren te zijn binnen de band van het verbond. Wat een ontzaggelijk voorrecht. Om in de band van de openbaring van wie u bent geboren te zijn. Terwijl er miljoenen mensen zijn die nog nooit van u gehoord hebben. Die de beloftenissen van u niet hebben ontvangen. O Heer, wat een voorrecht. Dat u dat ons hebt gegeven. En tegelijkertijd. Wat een ontzaggelijke verantwoordelijkheid. Dat wij zo slordig. Zo goddeloos. Alsof het allemaal neutraal terrein is. Leven en handelen met onze kinderen. O Heere. Geef toch dat wij ouders mogen zijn die pleitend en biddend op die beloften dag bij dagen en bij nachten de zaligheid mogen zoeken van onze kinderen. O Heere, en als we hier dan vanavond zitten als volwassenen en we hebben gehoord dat waar we misschien dachten ons hele leven al dat wij het wel meenden, maar u niet. O Heer, als we dan vanavond gehoord hebben dat u de eerste was in ons leven, die zulke rijke belofte hebt geschonken. Heere, breng ons eens in de schuld dat we onder zo'n rijke bediening, zo'n rijke betoning van uw welwillendheid jegens ons, onbekeerd zijn gebleven. O, wat zijn we toch monsters dat we u betichten. Dat u niet gewillig bent, terwijl we zelf die ontzaggelijke weldaden van het genadeverbond vertreden en vertrappen. En in ongeloof alles wat u ons belooft, verwerpen. O Heere, schenk toch uw Heilige Geest. Er was eens een oude schrijver die het zei. Leer het volk hun doop verstaan en ze zullen zalig worden. Leer het ons eens, Heere, wie u bent. Ontzaggelijk rijk uw beloften zijn. En geef ons dan eens licht over ons leven. Hoe wij handelen, hoe wij leven, hoe wij met u en uw woord omgaan. O Heer, het is een wonder dat u ons niet afgerukt hebt. Als onvruchtbare takken en in het vuur hebt geworpen. O Heer. Ontferm u toch over ons en over onze kinderen. Geeft u ons dat we elkaar de volgende keer weer mogen ontmoeten. We vragen het om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot Psalm 25. Vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vredebond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit de boze netten. Psalm 25 vers 7.